Zoals we weten vandaag, we hoeven het nieuws maar even na te doen en wat komt er allemaal weer op ons af. Zoals gisteren, of weer gisteren, afgelopen week, die aanslagen weer in Barcelona. Mensen worden angstig, worden ongerust, we leven in onzekere tijden. En wat is het dan fantastisch dat wij mogen weten, lieve mensen, als kinderen van God, dat wij deze zekerheid hebben dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. Geen enkele macht of duisternis of aanvallen, wat dan ook. We zijn kinderen van u. We zijn lichtdragers in het licht en mogen we steeds weer uitdragen in deze wereld, in deze donkere wereld die steeds donkerder wordt. En ik geloof ook dat het allemaal te maken heeft met de tijd waarin we leven. Er wordt vaak gesproken over de eindtijd, er wordt vaak gesproken over de wederkomst, over de komst van de Heer Jezus Christus, er wordt vaak gesproken over de opname. En er zijn allemaal onderwerpen wat mij altijd al heeft bezig gehouden. Waar ik enthousiast van werd. Ik weet nog wel, vroeger op school, op de MULO, dat we eens een keer in de pauze, moet je zien wat voor gesprekken dat we toen wel eens hadden, en dat we gewoon met een groepje jongens, en dat kan ik me nog heel goed herinneren, ik had er toen nog niet zoveel inzicht in, maar dat iemand zei van ja, maar de komst van de Heer Jezus is er heel duidelijk als een dief in de nacht, dus we weten het niet. Dus ik sloeg daar al de spijker mee op de kop. En nu, wat ook wel een beetje een hype is, of een hype, maar 23 september. Ik weet niet of jullie daar al wel van gehoord hebben. Velen wel, dat 23 september, dat is een datum waar ook de wetenschap ook erkent dat er dan ook in de hemelse gewesten, in de ruimte, zeg maar, de stand van de maan en de zon en de sterren, dat dat een bepaalde plaats inneemt en dat beantwoordt en wat Openbaring 12 zegt. Dat staat dan ook over iets van, nou, er worden daar veel vragen over gesteld, over een groot teken aan de hemel. Het gaat dan over de stand van de zon, maan en sterren en dat beantwoordt dan aan dat gedeelte. De zon die staat dan boven de maan en daarboven weer 12 sterren. En dan komt er een vervolging. Er is dan een vrouw en die baart een kind en dat kind dat wordt plotseling weggenomen. En er is er ook 3,5 jaar van verdrukking. En dat legt men dan zo uit en er zijn echt ook wedergeboren christenen, ook leiders, die werkelijk zeggen dat 23 september... dan komt de Heer Jezus ons halen en dan is de opname van de gemeente. Nou, persoonlijk geloof ik het niet. De Heer die kan het nu doen, kan het morgen doen, kan het met een jaar doen, dat weten we niet. Want ik weet eigenlijk wel zeker dat het 23 september niet kan gebeuren. Waarom niet? Omdat de Bijbel heel duidelijk zegt, van die dag nog het uur weet niemand. Dus hoe kunnen wij dan zeggen 23 september? Maar dat maakt verder niet uit. We mogen gerust zijn, we mogen leven en wandelen met de Heer. En we mogen uitzien naar zijn komst en of er nu, ik weet nog wel, in 1979 was dat, toen zijn wij aangeraakt en dat die voorganger, dat was Hans Korenstra, die zei toen over de wederkomst, één ding weet ik zeker, over 40 jaar ben ik zeker bij hem. Dus of de Heer nu tijdens mijn leven terugkomt of niet, zo wordt. Ik ben een kind van hem en ik kom altijd bij hem. En ik denk ook dat we dat ook steeds vast mogen houden. Toen ik me zo bezig was om te voor te bereiden, dacht ik ook van, nou, waar moet ik het over hebben? Toen moest ik even weer denken aan onze visie, doelzin, dat gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de Heilige Geest en gericht op de grote opdracht. En juist die eerste twee, ja, ook de leiding van de Heilige Geest is zo belangrijk in ons leven. Maar die genade en liefde, de genade van God, of de genade van de Heer Jezus en de liefde van God de Vader, dat het zo centraal mag staan in ons leven, maar ook in het leven van de gemeente. En toen dacht ik er zo over na, en wat is eigenlijk onze bestemming? Niet als gemeente zozeer, maar wat is jouw persoonlijke bestemming? Wat doel en plan heeft God met jou voor ogen? En we weten uiteindelijk, onze bestemming is natuurlijk de hemel. En onze bestemming is ook nu hier op aarde dat we mogen leven en wandelen als verloste kinderen met de Heer Jezus. Maar wat houdt er verder in? En van onze bestemming is ook heel belangrijk dat we weten wat het nu is. Want hoe ervaren we zijn genade en zijn liefde en de leiding en de gemeenschap van de Heilige Geest? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we dan ook weten dat onze bestemming is om ook te heersen over onze omstandigheden. En laten we even een stukje lezen uit Genesis 1. De versen 26 tot 31. Ja. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, omdat zij heersen, dat komt er al, omdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over alle kruipende gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hen, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn. Het zal u tot spijzen dienen, maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt waarin leven is, geef ik al het groene kruid tot spijzen. En het was al zo. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. Dat is de zesde dag. Even terug naar dat eerste vers wat ik las, vers 26. Nee, vers 28 bedoel ik. En God zegende hen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat dat ervoor afgaat. Dat God ons wil zegenen voordat hij ons ook datgene geeft waar we over mogen heersen. En dat gaat natuurlijk over heersen. Niet over, juist ook over de dieren en alles, maar ook over onze omstandigheden en over ons werk, wat we mogen doen. God weet in welke tijd dat we leven, wat we nodig hebben ook in deze tijd. En dat we daarover mogen heersen. En God heeft nooit gezegd dat we over elkaar moeten heersen, of over mensen moeten heersen. Dan krijg je gauw een dictatuur. En dat is nooit Gods bedoeling. Maar we mogen heersen, en dat is ook jouw bestemming, om te heersen onder Gods zegen. En we zijn dan ook bestemd om te leven en te heersen met Gods zegen. Geroepen door de Heer om een succes te zijn en om een succes te worden en om gebruik te maken van zijn voorzieningen voor een gezond en overwinnend leven. Efeze 1 vers 3, daar gaan we ook even naartoe. Misschien, ik weet niet, dit staat vers 3 op, ja. Misschien dat ik nog even doorlees. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren, voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen, van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade. Kijk nog even weer naar vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. En dat allerlei, in de grondtekst staat er niet allerlei, maar staat er alle. Dus het is compleet. Alle zegeningen die God voor ons heeft, daar wil hij ons mee zegenen. Ook in de hemelse gewesten, vanuit de liefde van God voor ons. Dus hij wil ons zegenen. Dat is zijn hart om ons te zegenen. En dat is, of er hoeft geen leven van verslagenheid of van armoede en mislukking te zijn. Als je een bedrijf hebt, of je begint met een bedrijf, dan is het Gods wil dat je ook een welvarende zaak hebt. Dat er groei mag zijn en dat je daarin ook voorspoedig mag zijn. En als je een jong gezin bent met kinderen, dan wil God ook, het is zijn verlangen, hij wil je daarmee zegenen, dat je ook bekwaam bent om kinderen op te voeden. Of je gaat naar school, je bent student, dan wil je hemelse vader dat je daarin ook uitblinkt in al je examens. Als je de Heer vertrouwt voor een nieuwe baan, dan wil hij dat je in plaats van een uitzichtloze baan een invloedrijkende positie inneemt. Zodat je een zegen kunt zijn voor mensen en een aanwinst ook voor je werkgevers. En dat kun je allemaal halen ook uit Genesis 1 gedeelte waar we hebben gelezen. Dat we mogen heersen en tot zegen mogen zijn omdat God ons eerst heeft gezegend. En ook in Efeze 1 vers 3 waar we net lazen. Maar wat je ook doet, je bent bestemd om te heersen, nogmaals niet over elkaar, omdat Jezus de Heer van je leven is. En van daaruit heb je positie. En als je heerst in het leven, dan heers je ook over zonde, over duistere machten, dan heers je over depressie, over armoede, je heerst over vervloekingen en over allerlei ziekten en kwalen. Daar kunnen we over heersen. En dan kun je zeggen van ja, maar leven we al in die overwinning? We zijn onderweg. Jij heerst ook over de duivel in al zijn kwade plannen. Wist je wel eigenlijk, wij kijken altijd naar de Satan die ons dwars wil zitten. Maar weet je wel wat uiteindelijk het doel van Satan is? Dat zie je al vanaf het paradijs. Satan zit ons dwars met het doel om God dwars te zitten. Dat is zijn opzet. En daar gebruikt hij de schepping voor, daar gebruikt hij de mensen voor. En wij denken iedere keer hij wil ons dwars zitten, maar zijn doel is om God dwars te zitten. Dat zie je door de hele geschiedenis heen. Dus eigenlijk, je kunt het vergelijken als iemand bedreigd wordt. Dat lees je wel eens. Wat doen ze dan vaak? Schrijven ze misschien ook een brief, zetten op internet of wat dan ook. Ik weet waar je kinderen naartoe gaan, naar welke school dat ze gaan. Een bedreiging via de kinderen om jou te pakken. En zo is het eigenlijk ook met Satan. Zijn doel is om God dwars te zitten. Maar wij weten dat God de Satan heeft verslagen. Maar die gaat nog wel rond als een briesende leeuw. Maar zijn kracht dat neemt steeds minder in omvang toe. En de macht om te heersen, dat is echt niet familie, niet gebaseerd of afhankelijk van je achtergrond, van je familie, van je uiterlijk of van je bankrekening of wat dan ook. De macht om te heersen, het doel van God ook met jouw leven, dat is volledig gebaseerd op Jezus Christus en op Hem alleen. Dus niet op basis van Adam, wat wij vaak nog denken. We zijn allemaal het nageslacht van Adam. We zijn zondaars volgens de nageslacht van Adam, als zondaars geboren. Niet, we zijn geen zondaars geworden toen we gingen zondigen. Nee, met oog op de schepping, de val van Adam en Eva, zijn wij dus allemaal als zondaars geboren. Dat is onze erfenis. Maar nu zijn wij afhankelijk volledig van onze Heer in Heilig Land, Jezus Christus. Dat is nu onze erfenis. En dat we dan voorspoedig mogen zijn, dat heeft echt niet te maken dat dat een of andere leer is over positief denken. Het is gewoon gebaseerd op een belofte die voor alle eeuwigheid in het woord van God staat geschreven. Nou, dan gaan we even weer naar Romeinen, hoofdstuk 5. Ik wil nog even een paar versen lezen. Romeinen, hoofdstuk 5, vers 17. Nou, ik lees even vanaf vers 12. We moeten maar even opzoeken, anders maar niet. Dan luister maar. Daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Omdat allen gezondigd hebben. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes ook over hen die niet gezondigd hadden. Op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene, van Adam dus, zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus. Veel meer dan dat. Veel meer, we kijken vaak meer naar de gevolgen van wat Adam is overkomen, door de zondeval, als dat we nu erfgenaam van Jezus Christus zijn, met alle zegeningen, wat we hierin ook lezen. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één, want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genade gaven van vele overtredingen tot de rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene Jezus Christus. Nou, dat is voor jou, dat is voor ons. Dat we mogen heersen als koningen, heersen over situaties in ons leven. Dat betekent niet dat we nogmaals over mensen gaan heersen of over dorpen gaan heersen of over je omgeving of wat dan ook. Maar gewoon al die dingen wat ik nu al heb genoemd. En nu zit je misschien te luisteren en misschien dat je wel denkt van ja, maar ik heb weinig overwinning in mijn leven. Ik zie weinig overwinning. En ik heb gevoelens ook van schuld en van veroordeling, worstel met ziekte, vaak ook nog meer depressie. Of financieel gebrek, of kapotte relaties. Moest kijken hoe vaak het daar ook voorkomt, ook in onze kringen. Maar toch, dat is niet het leven wat God voor jou bedoeld heeft, op grond van Gods woord. En dat heeft niks te maken met als je in die situatie zit dat je geen kind van God bent, want dat ben je. Als je de Heer Jezus hebt aangenomen in je leven, dan ben je behouden, dan ben je zijn kind. Dat staat vast, dat is ja en amen. Maar het is niet zo dat God voor jou dan geen leven heeft voor overvloed. Want dat is zijn verlangen, dat is zijn hart. En dat mag je ontvangen. Als je Jezus erkent, dan ben je zijn kind en behouden. En op basis van Gods gezag, van Gods woord, ben je bestemd om als een koning te leven wat we net lazen. Om koninklijke heerschappij te hebben over al je uitdagingen en omstandigheden. Je bent geroepen om te overwinnen en niet om erdoor vertrapt te worden. De tijd is gekomen om te gaan staan op het recht om te mogen heersen in het leven. En dat recht hebben we ontvangen door Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Dus dat van Adam, dat is voorbij. We mogen leven vanuit de kracht en de liefde en de genade van de Heer Jezus. En dat is jouw bestemming. En ook vele gelovigen, ook wij zelf, we zijn allemaal onderweg. We missen nog veel. Maar we mogen groeien in die waarheid. Er is ons, of eigenlijk in de waarheid, van Jezus is de waarheid. En er is ons veel, ook verkeerde leer, ook in het verre verleden, wel voorgeschoteld. In hoeverre weten we nog, vooral de oudere generatie, dat we vaak wel opgevoed zijn van, wij zijn zondaars. En we moeten steeds weer onze zonden belijden. Iedere zondag weer opnieuw in de kerk, werd er weer schuld beleden. Er kwam de genadeverkondiging, je is vergeving gevraagd door God. En dan kwam de genadeverkondiging en je kon weer een week vooruit. En vaak werd er ook gesproken over hel en verdoemenis. Oh, als je je niet bekeert, als je in zonde leeft, dan ga je naar de hel. Dat is altijd echt heel zwart-wit. En nooit werd er gesproken over de overvloedige zegeningen die God voor ons heeft. Moet je eens kijken, als we de Bijbel goed studie van maken, hoeveel zegeningen wat God met ons voor heeft. Dat is zijn hart, hij wil ons zegenen. Je wilt toch ook graag dat je kinderen voorspoedig zijn, dat je kinderen ook gezegend worden. Dat is ook je verlangen, dat het hun wel gaat. En zo is het ook met God, met ons. En ik mag altijd graag luisteren ook naar goede sprekers. En je mag gerust weten, ik zat vanmorgen om 19:30 weer voor de televisie, doe ik iedere zondagmorgen, dan kijk ik naar B.L.S. Conley. Van 19:30 tot 20:00, en om 20:00 heb je dan Hour of Power, en om 21:00 heb je dan weer opwekking. Dus er is iedere zondagmorgen, dat heb ik al wel, voordat ik hierheen ga, heb ik al wel weer 2-3 preken gehoord. En dan kun je misschien denken, nou, het is echt Lia dan wel van een vroom jonkje. Maar dat heeft er niks mee te maken. Als je een hobby hebt, dan praat je ook gewoon over je hobby, dan vind je dat ook heel gewoon. Maar dit is ook, ik heb al meer hobby's natuurlijk, maar ik hou van het woord van God. Ik hou van nieuwe dingen. En ik mag ook graag ook luisteren naar goede sprekers. Bijvoorbeeld van Jozef Prins, maar luister ik er regel naar. Joyce Meyer, daar luister ik ook heel veel naar. Dat is ook een geweldige spreekster. Andrew Wemmick, Bobby Schuller van Hour of Power. Nou, B.L.S. Conley van morgen dan weer. En ik mag ook graag dan lezen, ook in bladen, over goede onderwerpen. En laatst las ik in een bekend blad, ook van een bekende schrijver, ook een spreker, een heel goed stuk over de opname. Ik noem nog geen namen, want deze spreker die heeft mijn erkenning en het is een man van God. Hij heeft altijd hele goede artikelen, hele goede boodschappen. En nu had hij het ook over de opname van de gemeente, ook echt heel bijbels goed onderbouwd, waar ik helemaal ja en namen op kon zeggen. Maar alleen één ding, dat wou er bij mij, of dat wil er bij mij niet in. En ik citeer even letterlijk wat hij schrijft. In dat artikel over de opname dus. Hij schrijft, als je erbij wilt zijn, moet je je ontdoen van alle verboden zaken. De Heilige Geest wil je daarin zeker bijstaan. Degene die niet in ons christenleven thuis horen, moeten we wegdoen, anders ga je niet mee. We moeten aan de slag gaan. Je moet je leven reinigen van alles wat er niet in thuis hoort. Je moet jezelf onderzoeken. Want als deze dingen blijven zitten in ons leven, ga je niet mee. En dan komt hij met een Bijbelgedeelte, 2 Korinthe 13, vers 5. Stel uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt. Onderzoek uzelf, of ben je niet zo zeker van jezelf, dat Christus in u is. Want anders zijt gij verwerpelijk. Je moet geheel heilig en rein zijn voor God. Anders ga je niet mee. En hij eindigt met, het zondaars bekeert u. Dat moet helder van de kansel klinken, elke zondag opnieuw. Dus iedere zondag moet weer helder klinken, jullie zondaars bekeer je. En dan ga je mee. Nou, dat wil er bij mij niet in. En ik denk, mijn eerste gedachte was, dan gaan er niet veel mee. Want wie van ons kan zeggen dat hij vanuit zichzelf helemaal volmaakt is, in zonde is? Niemand. Alleen, wij zijn zonder zonde, we zijn gerechtvaardigd in Gods ogen. En laat dat goed tot je doordringen. Dat ondanks je tekortkomen, je bent gerechtvaardigd in Gods ogen door de Heer Jezus Christus. Alleen door Hem. Niet door jouw rechtvaardige daden. Niet doordat jij soms 3 preken op een morgen gaat luisteren en je denkt, nou, ik heb het weer goed gedaan. Dat heeft er totaal niks mee te maken. Als jij je best doet vanuit jezelf om heilig en rein en zonder zonde te leven, dan zeg je bijvoorbeeld, dan ben je een mislukkeling. Want dat lukt ons niet. We kunnen nog niet in ons oude natuurlijke lichaam, in ons oude leven, kunnen we nog niet 100% volmaakt rein en heilig leven. En toch zegt het God, zegt Gods woord ook tegen jou, jij bent heilig. Paulus noemt het ook heel vaak de heiligen in Jezus Christus. Benihin, die zegt altijd, als hij zijn toeschouwers aanspreekt, heeft hij het over de heiligen, jullie heiligen. En zo ziet God jou. God ziet jou zonder zonde. Als je voor zijn troon staat, dan kijkt hij naar je ongerechtigheden. Hij kijkt naar de Heer Jezus en hij ziet het werk van de Heer Jezus in jou. We kunnen onszelf niet rechtvaardigen. We zijn alleen door de Heer Jezus rechtvaardig. Door altijd met hem te wandelen. En dat is wandelen met God. Dat is niet ronddolen zoals volk Egypte 40 jaar of 38 jaar in de woestijn. Maar we mogen wandelen met hem. En dan denk je van ja, maar geeft het dan een vrijbrief om wel te mogen zondigen? Nou, ik ervaar in mijn leven hoeveel te meer liefde, hoeveel te meer je toewijdt aan hem, aan de Heer Jezus Christus, hoeveel te meer dat zonde in verkeerde dingen nog gaat wijken. Dus dat gaat niet door je eigen kunnen, door je eigen doen, maar dat gaat eigenlijk vanzelf, hoe je groeit in de liefde en de genade van de Heer Jezus Christus. Jezus geeft het je. Ik ben gekomen omdat je leven hebt en overvloed. De dief, dat weten we, de Satan die komt niet anders dan om te stelen, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen omdat je leven hebt in overvloed, zegt de Heer Jezus. En dat is voor jou, dat is voor ieder van ons. En dat houdt niet in, overvloed, dat je dan 2 auto's hebt en 3 huizen en weet ik veel en een goede bankrekening. Mag ook allemaal, zijn ook allemaal zegeningen van de Heer. De Heer wil ons ook financieel zegenen. Dat heeft er niks mee te maken, maar je kunt met heel veel bezittingen kun je ook stokongelukkig zijn. Ik hoorde vanmorgen ook nog een getuigenis in Hour of Power van een man die alles had. Nou, dan moet je maar even terugluisteren. Die had alles, alle bezittingen. Hij zat in de drugswereld. Maar hij had een leeg en ongelukkig bestaan. En hij heeft zich bekeerd, heeft alles weggegeven en hij is gelukkig. En heeft een overvloedig leven. Dat kan. Je kunt niks hebben en toch een overvloedig leven hebben. En dat kan alleen maar met onze Heer en Heiland Jezus Christus. En zonder die wet, dat hebben we ook gelezen straks in Romeinen, geloof ik, ja. Zonder wet is er eigenlijk geen veroordeling. Toen er nog geen wet was, kijk naar het verkeer vroeger, toen de eerste auto's kwamen, ruim 100 jaar geleden. Nou, toen reed iedereen met dwars door elkaar, maar er waren geen regels, dus je kreeg gewoon geen bekeuring. Maar zodra de wet er was, en je kwam in overtreding, ja, dan kreeg je een bekeuring. En zo was het ook voor de wet van Mozes. Mensen waren wel eens in overtreding. Kijk nou maar naar Abraham, de vader van alle gelovigen. Moest kijken naar het leven van Abraham. Hij had zijn halfzuster getrouwd. Nou kijk maar in de wetten van Leviticus wat erover staat. En met Hagar. Of met Sarah. En later Sadi. En toen zijn vrouw Hagar. Of die slavin. Die nam hij toen tot vrouw. Omdat hij God niet vertrouwde. Met zijn eigen zoon. Allemaal dus twijfels. En ook dat hij loog over wie Sarah was. Zijn vrouw. Jullie kennen het verhaal wel. En dat hij in een ander land kwam en zijn vrouw die werd hem afgenomen. Maar die zei, dat is niet mijn vrouw, dat is mijn zuster. Hij was bang voor. Nou, enzovoort, enzovoort. Dus er waren allemaal situaties in zijn leven die niet volkomen, niet volmaakt waren, maar zeer ongezond. Je moet eens kijken naar de eerste moordenaar. Kain, die Abel doodsloeg. Heeft God hem toen veroordeeld naar aanleiding van de wet? Nee, hij moest wel de gevolgen dragen. Maar God gaf hem zelfs nog een zegen mee dat hij zou hem beschermen. En als ze Kain wilden doden omdat hij gedood had, dan zou God diegene 7 wreken. Dus God nam hem zelfs nog in bescherming. En zo zijn er veel meer voorbeelden, ook het volk Israël zelf. Toen de wet er nog niet was, ze werden uitgeleid uit Egypte. Ze begonnen gelijk daar bij de Schelfzee, begonnen ze te schelden op God en op Mozes. Van, nou, wat doen we hier? Van Farao die kwam eraan met zijn leger. Ze werden de droogvoet doorgeleid, je kent het verhaal. Toen kregen ze dorst en toen kwamen ze bij Mara. Weer werden ze boos, en want het water was bitter. En wat doen we hier? We willen weer terug naar de vleespotten van Egypte. En het was een en al gemor en een en al geschel op zowel op Mozes als op hun verlosser, de Heere God. Maar er was geen straf, Er was geen veroordeling. Waarom niet? Omdat er geen wet was. Toen kwamen ze bij Horeb. Daar werd de wet gegeven. Hij zult de Heer uw God lief hebben. Zij kon geen gesneden beelden maken. Enzovoort, enzovoort. Ze maakten een gesneden beeld. Wat gebeurde er? Gelijk oordeel van de wet was dat. Geen gesneden beeld maken. En er vielen gelijk 3000 doden. En we mogen zeggen, prijs de Heer, dank u wel voor het herstel in Handelingen 2. Toen de geest werd, Heilige Geest werd uitgestort, toen kwamen er weer 3000 mensen tot geloof. Er zijn die hele mooie parallelle waarheden en ook die tegenstellingen in Gods woord, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. En de Bijbel vertelt ons dat de reden waarom de dood of de zonde begon te heersen in de overtreding van één mens ligt. Nou, dat heb ik al heel duidelijk gelezen. Adam in het Hof van Eden. De wet was er nog niet alleen. Er was maar alleen één verbod en er was die boom. Dus dat had ook gelijk gevolgen. Als ze van die boom aten, dan zouden ze zeker sterven. Nou, sommigen zeggen van dat is niet gebeurd, want ze hebben nog bijna 1000 jaar geleefd. Maar ik zeg dan wel eens op mijn beurt, ja, maar bij God is een dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Dus ze hebben niet langer dan 1000 jaar geleefd, maar ze zijn eigenlijk nog in Gods ogen dezelfde dag wel gestorven. Dus het eeuwige leven hadden ze hier dus niet. We zijn dus, volgens wat we hebben gelezen, dus wel zondaars, heb ik al eerder gedeeld, niet omdat wij zondigen, maar omdat Adam zondigde. En daardoor zijn we onze bestemming gaan missen. Veel gelovigen denken nog steeds dat ze zondaren werden door te zondigen, maar dat is niet wat het woord van God zegt, namelijk dat we zondaars zijn omdat Adam zondigde. Maar op dezelfde wijze als de laatste Adam, sommigen zeggen de tweede avond, Adam, het is geen tweede Adam, het is de laatste Adam. Maar als je zegt van tweede, dan zou er ook nog een derde kunnen komen. Maar het is de laatste Adam. Op dezelfde wijze worden wij, of zijn wij, onder het nieuwe verbond rechtvaardig gemaakt. Niet omdat wij rechtvaardige dingen doen, maar omdat één mens, Jezus, rechtvaardig was. En het gevolg daarvan is natuurlijk de vrucht ervan dat we wel rechtvaardige dingen gaan doen. Maar dat heeft niet te maken met ons behoud. Het geheim van het heersen in het leven, waar we dagelijks mee te maken hebben, dat ligt daarom in het ontvangen van alles wat Jezus voor ons aan het kruis heeft volbracht. We hebben er ook nog weer van gezongen. Het staat centraal in het leven van een kind van God. Het staat centraal in het leven van iedere gemeente, ook hier. En hoe kan het dat we soms meer bezig zijn met de gevolgen van wat Adam gedaan heeft, dan met de gevolgen wat Jezus heeft gedaan? Kijken vaak nog wel naar de zondeval, dat zijn allemaal gevolgen voor ons. Dat alles misgaat in deze wereld, wij mogen kijken wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Veel, veel meer vruchten zijn dat als die vrucht van de zondeval van Adam. Maar waarom zien we dan nog vaak zo weinig overwinningen in ons leven? Dat is een hele goede vraag. En ik denk, omdat wij denken dat we er toch nog wel hard voor moeten werken. Dat we het zelf moeten doen. En dat is een leugen. Want Jezus zei van, het is volbracht. We hoeven niet te doen wat reeds gedaan is door de Heer Jezus. We mogen met hem leven. We mogen met hem wandelen. En we mogen dan, begin daarmee, om te ontvangen wat Jezus heeft gedaan. Ik hoorde laatst nog zo even over de wet. Dat de wet, die staat machteloos tegenover de liefde. In het Nieuwe Testament zien we dan het hele duidelijke voorbeeld van de zondares. Jozef Prins had erover, geloof ik, ja. Over de zondares, weet je wel, die bij de Heer Jezus gebracht werd, maar die moest gestenigd worden. En wat overwon, wat volgde de wet, moest er ook gebeuren. Maar de Heer Jezus zegt, wie zonder zonde is, werpt het eerste steen. Dus de wet, die stond toen machteloos tegenover de liefde van de Heer Jezus. In het Oude Testament, in die zondares, dat was een zondares. Die had verdiend volgens de wet, moest ze gestenigd worden. Kunnen we ook wel vragen, want natuurlijk af, en die man dan, waar was dat? Maar nee, we kijken daar nog alleen even naar. Volgens de wet van Mozes moest ze gestenigd worden. Dat was de wet. Maar de liefde van Christus overwon het. Ze werd niet gestenigd, ze was genade. Maar in het Oude Testament was er een rechtvaardig iemand die niet de straf van de dood had verdiend. En dat was Daniël. En Daniël leefde toen ook in ballingschap, ook onder andere onder keizer, koning Darius. En Darius, dat was een oprechte koning. Darius, die had Daniël ook een geweldig hoge positie gegeven in het land. Hij was gouverneur. En de anderen, die waren jaloers op hem. En die wilden hem dwars zitten. En hoe deden ze dat? En als je het verhaal kent, dan weet je het. Ze hadden een wet opgesteld voor de koning. En om te zeggen van, we gaan een tijd lang, gaan we alleen, naar, wordt het verboden om iets anders te aanbidden, alleen de koning moet aanbeden worden. Want ze wisten dat Daniel iedere dag ging hij 3 keer ging in gebed, zijn ogen gericht op Jeruzalem om te bidden tot God, zijn vader. Dus die wet van Meden in Persen, die koning die ondertekende dat, maar die dacht ook nog, Daniel staat er ook achter. En wat gebeurde er? Daniel moest naar de leeuwenkamer, want die werd gestraft. En wat worstelde die koning ermee? Want de koning die wilde niet dat Daniel, waar hij zoveel liefde, waar hij zoveel van hield, daar gedood zou worden door die leeuwen. En hij worstelde de hele nacht mee. Moet je maar eens luisteren hoe, of dat verhaal dan, of die gebeurtenis, hoe dat zich afspeelde. En daar zie je dan dat de liefde van die koning, die stond machteloos tegenover de wet. De wet van Meden en Persen die hij zelf ondertekend had. Hij stond gewoon machteloos. Hij moest het doen. En hij had zoveel liefde voor Daniel. En toch moest hij hem in de leeuwenkuil gooien. Net andersom met de Heer Jezus. Daar overwon de liefde de wet. En in het Oude Testament zien we dan dit. Genade en liefde. Genade door Christus vrijgekocht. Onverdiende gunst, dat is het. En besef je wel wat het inhoudt? Vooral dat vrijgekocht geen zondaar meer. Door Jezus val je niet langer onder het oordeel van de wet. De duivel is door de kracht van het kruis ontwapend. Jezus, die geen zonde kende, is in jouw plaats door de kruisdood veroordeeld. Door hem ben je nu rechtvaardig gemaakt. Als je in de veroordelende stem van de aanklager hoort, denk er dan aan dat je door Jezus rechtvaardig bent voor God. Drink dat tot ons door. Dat je rechtvaardig bent voor God. Alleen door de Heer Jezus Christus. En niet uit jezelf. Dat is een geschenk. Het is geen beloning voor goed gedrag. Of dat je er veel voor moet doen. Je hoeft alleen maar je toe te wijden aan de Heer Jezus. En je over te geven aan hem. En dan ervaar je zijn zoonschap, zijn verlossingskracht. Je bent niet bekleed met je eigen rechtvaardigheid, maar met de rechtvaardigheid van de Heer Jezus Christus. En alleen die genade en die liefde, dat geeft hoop. Alleen het volbrachte werk van Jezus kan ons tot heelheid en werkelijke vrede brengen. Dat komt steeds weer, ook in liederen, ook van vanmorgen weer, komt dat naar voren, alleen door Jezus. Je denkt misschien, hoe kan ik als christen rechtvaardig leven met al mijn tekortkomingen? Nou, dat is niet moeilijk. Maar het is onmogelijk. Het is onmogelijk. Je kunt als christen niet rechtvaardig leven met al je eigen tekortkomingen. De enige die dat kan, is Jezus zelf. En hij wil het in en voor ons doen. Wij kunnen ons niet aan de wet houden. De hele wet is vervuld door Jezus en de prijs voor onze zonden werd door Jezus betaald aan het kruis. En wat is dan ons deel? Wat moet ik dan doen? Flink je best doen? Alle dagen weer je tekortkomingen beleiden? Het enige wat jij hoeft te doen is om in je redder te geloven en van hem de overvloed van genade te ontvangen om niet. Ja, denk je dan, geeft het dan een vrijbrief om, nou dan kijk maar gewoon maar door met de verkeerde dingen doen. Als je die liefde van Christus omarmt, lieve mensen, dan wil je niet anders dan met hem leven en dan gaat zonde wijken, dan gaat het vanzelf weg. Ook als je worstelt met verslaving. En als je verslaafd bent aan roken of drugs of noem maar op. Of onreinheid of noem maar op. En je worstelt ermee. Je eigen worsteling zal je niet vrijmaken. Je kunt alleen maar zeggen terwijl je aan de drugs bent. Dat je dan zegt van Heer. En toch dank ik u dat ik gerechtvaardigd ben door u Heer Jezus Christus. En moet je zien wat er dan langzaam gaat gebeuren. Dan ga je steeds meer dat overwinnen. Niet door eigen kracht, alleen maar door zijn genade. En dan wordt het je veel en veel makkelijker gemaakt. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand, nou die was echt helemaal verslaafd aan roken. En hoeveel te meer dat tegen hem ingesproken werd, hoeveel te meer dat hij ging roken. Totdat hij zelf met de Heer Jezus ging praten erover. En nou, uiteindelijk kwam hij er vrij van. Het christelijke leven, dat is een leven van rusten in Jezus Christus en zijn volbracht werk. En er wordt tijd, lieve mensen, dat we alle dagen gaan genieten van Jezus. Ik was afgelopen week, was nog even bij Jacob. Jacob, hij zit daar, Jacob Venema. Jacob en Truiden waren een van de, Jacob is denk ik de oudste nu al in leeftijd in ons midden. Maar in het prille begin van het ontstaan van deze gemeente in het begin jaren 80, toen waren Jacob en Trui en hun kinderen waren hier ook al een deel van deze gemeente. En Jacob is nu alleen, Trui is voor een paar jaar terug overleden. Maar ik was afgelopen week zo even bij hem. En als je daar dan komt en ik word gewoon even bewogen. En dan kom je aan de praat. En wat zegt Jacob? Ik ben nooit, nooit alleen. God, mijn vader, is altijd bij me. Jezus is altijd bij me. De Heilige Geest is altijd bij me. Hij is al in de 90. En dat je hebt me niet eens vernomen dat je dat gezegd hebt misschien, maar dat raakte me. En hoe dat kan, dat weet ik niet, dat raakt me opnieuw. Dat is het geheim van een kind van God. Dat is het geheim van het leven met de Heer Jezus Christus. En dat zijn voorbeelden voor ons als gemeente. En daarom, we mogen groeien in de liefde en genade van de Heer Jezus Christus. Dat is onze bestemming. Tot slot nog even Romeinen 8 vers 1. Vers van even lezen. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Wat zullen wij dan zeggen van deze dingen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, om met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Amen. Zullen we gaan staan? Heer Jezus, dank u wel dat we zo tot u mogen komen. Dat we ook mochten luisteren ook naar uw woord. Deze samenkomst. Dat we ook echt een ontmoeting met u mogen hebben. Heer, en ik bid u zo dat ook de boodschap van genade, de boodschap dat wij gerechtvaardigde kinderen zijn van u, dat tot ons door mag dringen. Dat we mogen weten dat u altijd bij ons bent. Wat Jacobs ook zo noemde, wat mij ook trof. Dat God de Vader, die is altijd bij mij. De Heer Jezus is altijd bij mij. De Heilige Geest is altijd bij mij. Als er genoeg in ons is, ze ben er altijd. Jezus is er bij mij. Heer, en wat is dat een geweldige zekerheid. Dat we dat mogen weten, dat we daarin mogen leven en wandelen. Dat we mogen weten dat we gerechtvaardigd zijn door u, Heer Jezus. Alleen door u. Vader, en ik bid u zo, als er mensen in ons midden zijn die dat niet ervaren of nog niet weten, dat ze echt hun leven mogen toewijden aan u. Zichzelf mogen overgeven aan u. Vader, wil u zo danken ook voor deze dag. Dat we weer als gemeente samen mochten komen. Dat we moedig mogen worden, opgebouwd mogen worden. Dat we kinderen, verloste kinderen van u zijn. Dat we een zekerheid hebben in ons leven. Dat niets ons kan scheiden van de liefde van u. Heer, ook als we naar het nieuws kijken wat er allemaal gebeurt in deze wereld. Ook wat er in onze persoonlijke omstandigheden op ons afkomt. We mogen weten dat onze Heiland en Verlosser leeft. En dat u over ons waakt. Dat u uw engelen nog gebiedt en gaande ons om over ons te waken. En ons te behoeden en te bewaren. Tot eer van uw naam mogen we leven en wandelen. We eren u daarvoor. Halleluja. En iedereen zegt amen. Amen.